Goedenavond. Wat een thema, hè? Tjonge, jongen. Zelfmisleiding. En toch kan het heel erg ernstig zijn met sommige mensen. We gaan beginnen in Jacobus, hoofdstuk 1. En eens kijken wat de Heer ons te zeggen heeft door dit hele gebeuren heen. Jacobus hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 19. Ik kan wel een beetje weg. Hebben jullie enig idee hoeveel Jacobussen er zijn? Verschillende. Vier keer wel, hè? Biedt er iemand vijf?
Ik bied er meer.
Nou goed, dat mag je eens een keer voor jezelf uitzoeken. Dat is wel leuk om een keer naar te kijken. Maar over het algemeen gaat het hier over de broeder van de Heer Jezus. Die deze brief geschreven zou hebben, naar alle waarschijnlijkheid. En dan gaan we, zoals ik al zei, naar Jacobus hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken. Langzaam tot toorn, want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf, en dan komt het woordje, misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit ziet. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Tot zover even. Het woord zelfmisleiding staat centraal in dit Bijbelgedeelte. In vers 22, als je dat voor jezelf nog even door zou lezen, wordt aangegeven dat we niet alleen hoorders moeten zijn, maar ook daders. Anders zouden wij onszelf misleiden. En uit vers 26 blijkt dan ook dat je je eigen hart kunt misleiden. Een christen kan, als hij niet op zijn hoede is, misleid worden door allerlei valse leringen. Kan misleid worden door de duivel, door zogenaamde christenen, op andere manieren. Maar wie zichzelf misleidt, en daar gaat het vanavond over, heeft nog weer een heel ander probleem. Je zou bijvoorbeeld jezelf kunnen misleiden door te denken dat je behouden bent, terwijl je dat niet bent. We gaan dat eens even bekijken in Matteüs 7, vers 22. Matteüs hoofdstuk 7, en dan vanaf vers 22. Daar staat, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. We moeten even letten op dat zinnetje, ik heb u nooit gekend. In onze oude vertaling, dus nog voor de NBG-vertaling, daar staat in Genesis, Adam bekende Eva. En weet je nog wat het betekende toen? Hij had gemeenschap met Eva. Dus bekennen, en hier ook kennen, ik heb u nooit gekend, dat moet je dus eigenlijk vertalen in de zin van, ik heb nooit gemeenschap met je gehad. Je hebt wel van alles gedaan, maar we hadden geen persoonlijk contact, zegt de Heer. Ik had geen gemeenschap met je. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Nou, dan zijn er van die mensen die zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we geen wonderen gedaan? We hebben dat toch allemaal wel gedaan? En ik denk ook dat ze het gedaan hebben. Alleen het antwoord van de Heer is dan toch enigszins chockerend als hij tegen hen zegt, maar ik heb nooit gemeenschap met je gehad. Ik heb je nooit gekend. En hoe komt dat? Simpelweg omdat de gaven van de geest zeggen alles over de gever, maar niets over de ontvanger. Aan de gaven wordt de gever gekend, maar aan de vruchten kennen we de boom. Dus er is een wezenlijk verschil. Voor ons geldt dus de vrucht. Hoewel je niet kunt zeggen, we hebben de gaven niet nodig, want we hebben allemaal de gaven van de geest nodig en de kracht van de geest om te kunnen functioneren. Ik kwam ergens in een gemeente en een van de oudsten kwam naar me toe en die zei, Kees, we hebben toch een probleem. Bij ons in de gemeente profeteert alleen broeder Piet, maar die rookt nog. Ja, dat is een probleem. Ik denk dat God ook liever door een rookvrij kanaal spreekt. Ja, maar hoe kan dit dan? Hij rookt nog. Ik zeg maar, profiteren jullie dan wel eens? Geven jullie wel eens een woord? Nee, wij niet. Hij is de enige die dat doet. Ja, dan heb je inderdaad een probleem. Want God wil toch spreken. Hij kan zelfs de stenen laten spreken. Hij kan de bomen laten spreken. Maar God wil spreken. En als niemand zijn mond open doet, ja, dan spreekt broeder Piet, ondanks zijn rookprobleem. Maar waar hun probleem nou zat, was niet zozeer in een profetie of zo, maar hun probleem zat in het feit, hoe kan God nou door je heen spreken als je niet volmaakt bent? Nou, dan zou God door geen enkele profeet gesproken hebben in het verleden, want ze waren geen van allen volmaakt. Ze hadden allemaal hun zwakheden. Dus wat wij ons moeten realiseren is, dat profetie, de gave van de geest, bidden voor de zieken, voor wonderen, genezingen, zegt niets over de persoon. Maar alles over de Heer. Want het zijn de gaven van wie? Van de geest. Niet van jou. Het zijn de gaven van de geest. Dus ik moet niet ruimte geven aan gaven, maar ik geef de ruimte aan de Heilige Geest in mijn leven, zodat die de ruimte ook krijgt. Ik heb ook altijd grote moeite gehad om tegen jullie gezegd met die gaventesten. Wat is jouw gave, weet je wel? Gewoon, laten we daar eens een test over doen. Oh, jij hebt een gave profetie. Mooi, heel mooi. Oh, jij hebt een gave van, organiseren. Dat is ook fijn. Nou, de mensen met de gave van organiseren zitten rechts daar. En die met profetie zitten links daar. En die met andere gaven zitten daar. En zo probeer je het dan een beetje in te delen. Ik heb het altijd heel streng gezegd tegen mijn mensen. Je hebt geen één gave. Want het zijn de gaven van de geest. Je hebt talenten meegekregen bij je geboorte. Muzikale talenten, noem het allemaal maar op. Mag het ook een gave noemen. Maar de gaven van de geest zeggen alles over de geest en niks over jou. En dat maakt het ook zo lastig voor een heleboel mensen. Hoe kan dit nou? Nou, laat ik je een heel simpel voorbeeld geven. In de wereld waar ik zendeling was, hadden ze een beetje het Amerikaanse systeem, Caribisch gebied. En dat was dat je op tweede kerstdag, Boxing Day, cadeautjes geeft aan elkaar. En die cadeautjes kunnen dan onder een boom liggen, maar die kunnen ook in een boom gebonden zijn, vastgebonden. En dan is het tweede kerstdag en dan mag je een pakje uit die boom halen waar jouw naam op staat. En als je het dan openmaakt, dat pakje, dan weten ze meteen of ze van je houden of dat, dat ze je niet mogen. Huh? Want die gave zegt niks over die boom waar die in hangt, maar alles over de gever. Zo, begrijp je het zo? Alles over de gever. Kijk, als ik een gezonde appel krijg, dan denk ik, die moet van een goede boom komen. Want de vrucht zegt alles over de boom. Maar de gave zegt alles over de geven. Dus dat is een wezenlijk verschil. En de fout die wij steeds weer maken, is dat wij zeggen, nou, die leeft zo heilig, die moet wel grote wonderen mogen doen in zijn leven voor de Heer. Nou is het niet onbelangrijk dat je heilig leeft, want als je heilig leeft, leef je ook dicht bij de Heer. Maar je moet het niet koppelen aan, dus gebeuren er mooiere dingen. Ananias, van gehoord, hè? Ananias profeteerde als hoge priester van het jaar, het is beter dat één sterft dan dat alle sterven. Was de profetie goed? Ja, alleen hij begreep niet wat hij zei. Hij deugde ook voor geen meter. Maar hij zei een goede profetie. Toch? Als je 1 Koningen 13 leest, dat hoef je nou niet te doen, dan is dat een schitterend verhaal waar ik onlangs over gepreekt heb, over een man gods en een oude profeet. En die man gods die doet dan wat de Heer zegt en die gaat dan langs op een verkeerde manier terug, wel langs een andere weg, maar dan gaat hij bezitten en dan haalt die oude profeet hem in. En die man gods die zegt, ik mag met niemand meegaan, ik mag met niemand eten, ik mag met niemand contact verder hebben. En dan zegt die oude profeet in 1 Koningen 13, maar een engel is mij verschenen en die heeft gezegd dat het wel mag. Valse profetie. Als Paulus er was geweest, wat zou hij gezegd hebben? Al kwam er een engel uit de hemel die je wat anders gezegd zou hebben, hij zei vervloekt. Maar goed, die man gods gaat mee, dan zit hij daar thuis en dan begint God echt te spreken door die oude profeet. En God zegt, je had helemaal zo niet mogen gaan, want ik had gezegd dat en dat en dat en dat. Vind je het ook niet verwarrend? Dus de ene keer spreekt er een vals iets en de andere keer spreekt er een goed iets. Nou, dat is eigenlijk wat de Bijbel ons duidelijk maakt. De profetie, de gaven van de geest, zeggen niets over de persoon, maar alles over de Heer of over een valse geest die er doorheen kan spreken. Vandaar ook dat je alles als christen moet beoordelen. Is het uit God of is het uit een verkeerde bron? Nou hier in Matteüs 7 heb je dus mensen die hebben zichzelf misleid. Want die zeggen, hebben wij niet wonderen gedaan? Hebben wij niet geprofeteerd? We hebben toch allemaal goede dingen gedaan? En wat zegt de Heer? Ik heb je nooit gekend. We hebben nooit gemeenschap gehad met elkaar. Dus de gaven, die krijg je niet uit verdiensten. Is er iemand die de gave van de geest verdiend zou kunnen hebben? Nee, want het zijn genadegaven. Dus je hebt ze ontvangen uit genade. Dus als je verkeerd gaat, worden ze ook niet weggenomen. Want eens gegeven, blijf gegeven. Het enige wat jij kan doen, is de Heilige Geest bedroeven en hem uitdoven. Nou, dan gaat hij vanzelf weg. Maar God neemt niet terug wat hij eens heeft gegeven. He? Dus daarom zeggen die gaven ook niks over jou. In Romeinen 11 vers 29 hoef je niet op te zoeken, maar daar staat dat de gaven Gods zijn onberouwelijk. God neemt het niet van je af, maar je dooft het zelf uit na verloop van tijd. He? Je geeft een mooi geschenk aan 2 mensen die gaan trouwen. Helaas gaan ze na zoveel jaar scheiden en je zegt, ik ga mijn geschenk weer terughalen. Dat doe je niet, want eens gegeven blijft gegeven. Oké, dus hier heb je mensen die zichzelf misleiden op het gebied van, wij hebben toch de woorden van de Heer gesproken. Maar je kunt jezelf op nog veel meer manieren misleiden. En daar gaan we ook eens even met elkaar naar kijken. Laat ik eerst eventjes zeggen waar het over gaat nu, dat je precies even weet waar je jezelf kunt misleiden. We hebben in onze kerken regelmatig een discussie over het volgende. Er is 1 groep christenen die zegt, God moet het allemaal doen. En de andere groep zegt, nee, wij moeten het zelf doen. De ene groep zegt, God moet het allemaal doen, je kan niets toevoegen aan wat er ook verder is. En de andere groep zegt, nee, wij moeten het zelf doen. Nou, je hebt al begrepen, de waarheid ligt in het midden. Hij doet wat, maar jij moet wel reageren op wat hij doet. En toch duikt dat steeds weer op. Ik ga jullie even 2 begrippen geven. Het ene woord is genade. En genade is krijgen wat je niet hebt verdiend. Nou, dat is logisch, hè? vind het ook altijd een raar zinnetje als mensen zingen genade onverdiend. Vind ik vreemd. Want zodra het verdiend is, is het geen genade meer. Dan heb je er recht op. Dus genade is altijd onverdiend. Dus de omschrijving van genade is krijgen wat je niet hebt verdiend. Barmhartigheid is niet krijgen wat je wel had verdiend. Kun je die volgen? Niet krijgen wat je wel had verdiend. Wat had je wel verdiend? Straf. Ja. Maar je krijgt het niet en dat is barmhartigheid. He? Dus nog een keer, genade is krijgen wat je niet hebt verdiend. En barmhartigheid is niet krijgen wat je wel had verdiend. In het Engels hebben ze de woorden daarvoor grace en mercy. Maar wij hebben daarvoor genade en barmhartigheid. Je zou ook kunnen zeggen, ik ben rijker, ik rijd in een prachtige auto. En dan staat er een bedelaar langs de weg en die heeft helemaal niets meer. En nou, ik stop en ik geef hem wat eten en ik geef hem wat geld. En nou, hij is blij. Wat is dat? Genade of barmhartigheid? Dat is barmhartigheid. Nou zet ik hem in mijn auto. Ik neem hem mee naar huis. En ik voed hem op als een van mijn kinderen. Hij krijgt alles wat hoort bij mijn huis. Wat is dat? Voel je het verschil? Er is een verschil tussen barmhartigheid ook weer en genade. Nou, zo kun je het van die kant ook nog een keer bekijken. Maar zelf vind ik de mooiste omschrijving, genade is krijgen wat je niet hebt verdiend. Barmhartigheid is niet krijgen wat je wel had verdiend. Nou, zoals we hier zitten geloven we allemaal, denk ik, dat Jezus de straf die wij hadden verdiend op zich heeft genomen. Maar nu komen we bij iets wat ons heel erg zou kunnen misleiden. We gaan naar 2 Korinthe 5 vers 19. 2 Korinthe 5 vers 19. Ik lees nu een paar teksten uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. Straks weer wat uit de NBG, een beetje door elkaar vanavond, maakt niet uit. In 2 Korinthe 5 vers 19, daar staat, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Nou moeten we daar even goed naar kijken. Hè? Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Ik heb even een vraagje. Als de hele wereld met God verzoend is, betekent dat dan automatisch dat die hele wereld ook behouden is? Dat is een lastige, hè? Ja. Hij heeft de wereld met God verzoend door Christus. Maar het punt is, als redding, behoudenis, alleen inhoudt dat de mens verzoend is met God, dan zou het antwoord ja zijn. Maar dat is toch geen redding, want verzoening is geen redding. Redding is wanneer een persoon Jezus Christus aanvaardt en dan opnieuw geboren wil worden. Verzoening wil zeggen dat de barrière tussen God en de mensen, de zonde, is weggenomen en dat er een brug is gebouwd tussen God en de mens. Dat is verzoening. Als God de wereld met zichzelf verzoend heeft in Christus, dan is Christus de brug waardoor je de vergeving gaat ervaren. Kun je het zo volgen? Dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend door de brug Christus. Als je nou die brug Christus niet aanneemt, ben je dan behouden? Nee, maar nou zit je bij die zelfmisleiding. Voel je wat hier gebeurt? Vandaag de dag zijn er tig mensen die pakken zo'n tekst en die zeggen, God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Amen. Nou praat niemand meer over bekering. Dan praat niemand meer over belijdenis van zonde. Want hij heeft het toch allemaal al gedaan. De mens hoeft verder niks meer te doen. Voel je dat hier een enorme bron van zelfmisleiding al zit? dat kan al heel lastig worden. Het enige dat de mens namelijk weghoudt van het eeuwige leven, is zijn weigering de redding te accepteren die God aanbiedt in Jezus Christus. Die moet je wel accepteren. Verzoening is God, dat God de blokkade van zonde uit de weg heeft geruimd, zodat iedereen die door geloof bij Jezus komt, levend kan worden door hem. Zijn verzoenend sterven, weet je nog? En hij is degene, de brug, die de verzoening heeft mogelijk gemaakt. Maar ik moet hem wel aannemen. We gaan nog een tekst lezen. Colossenzen 2 vers 13. Colossenzen 2 vers 13. Ook een lastige, die waarbij je jezelf kunt misleiden. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonde kwijtschold. U was dood door uw zonde, door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonde kwijtschold. Dit suggereert dat alles automatisch wordt kwijtgescholden. Maar ik ga je straks ook nog andere teksten laten zien. Dus je zou jezelf, als je één tekst uit de Bijbel ligt, kunnen misleiden. Ik ga het straks verder voor je uitwerken hoor. Dan heb je nog Johannes 3 vers 18. Nog één tekst. Johannes 3 vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Is die tekst weer wat duidelijker? Ik vind het wel. Voel je wat er gebeurt als ik alleen Colossenzen 2 vers 13 pak? Want dan zeg ik in wezen, nou er valt geen zonde meer te beleiden, dat hoeft allemaal niet meer, want we zijn al verzoend. Maar dan staat Jezus zelf in Johannes 3 vers 18, over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En hoe was het ook alweer in Johannes 1 vers 12? Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dus kortweg, de enige zonde waardoor je echt verloren kunt gaan, is niet geloven in Jezus. Maar dat is eigenlijk wat hij zegt. Alle andere zonden kunnen allemaal vergeven worden, maar niet geloven in Jezus is in wezen dodelijk. Want hij is de enige weg tot de Vader. Oké. Nou is de vraag altijd weer, maar kun je dan niet terugvallen? Als je eenmaal gekozen hebt voor de Heer Jezus, kun je dan weer niet terugvallen ook? Nou, stel de koning trouwt met een prostituee. Hij heeft haar gratie verleend en wil nu met haar trouwen, dat gebeurt ook, ze wordt koningin. Zou dat dan geen reden zijn om haar levensstijl te veranderen? Absoluut toch? Je kunt niet in je oude staat voortleven als je gekozen hebt voor de Heer Jezus. He? Toen ik vroeger op straat stond te preken, toen zei ik tegen de mensen, u mag komen zoals u bent. Maar zodra ze de gemeente binnenkwamen, zei ik, je mag niet blijven zoals je was. En ik sprak twee keer de waarheid. Je mag komen zoals je bent, maar je mag niet zo blijven. Je moet wel uiteindelijk veranderen. Goed. Hoe wordt de kerk ook alweer genoemd, de gemeente in het Nieuwe Testament? De bruid van Christus. Dus die moet zich ook aanpassen aan de Heer. Nou, tot zover is er eigenlijk nog niet eens zoveel aan de hand. Dan is de les alleen maar, pak niet één tekst, want dan kan je die uit zijn verband rukken en kun je jezelf misleiden. Toen ik tot geloof was gekomen op straat in Amsterdam op mijn 18e, kwam ik in opwekkingssamenkomsten. En er was een evangelist en die zei, Kees, onthoud nou 1 Johannes hoofdstuk 3. Wie uit God geboren is, kan niet zondigen. Nou, mooi. En als ik dan op een gegeven moment tegen zei, weer alsjeblieft voor me bidden, want het ging toch weer fout vandaag. Zei hij, dat kan niet. 1 Johannes 3. Wie uit God geboren is, kan niet zondigen. Nou, wat deed die man? Hij rukte die tekst uit zijn verband. Want je moet doorlezen natuurlijk. En dan staat er, Want het nieuwe leven is in mij en dat kan niet zondigen. Of de geest, andere vertaling, is in mij en die kan niet zondigen. Maar ik nog wel. Zie je hoe makkelijk je jezelf kunt misleiden? Gewoon door één stukje te pakken. Iemand zegt tegen me, ja, maar ik zondig nog steeds. Dat maakt me toch tot een zondaar. Maar het probleem is nu dat wij de identiteit van een persoon verbinden aan diens gedrag. Ik neem jullie nog even mee naar Colossense 3. Vanaf vers 1. Colossense 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ben ik een nieuwe schepping in Christus? Ja. Een zondaar is iemand die in de zonde leeft. Maar een kind van God heeft een nieuwe titel gekregen. Ik ben een kind van God. Je misleidt jezelf als je zegt je blijft een zondaar tot je dood. Want dat staat er niet. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Kan ik nog zondigen? Ja. Maar ik heb al de titel gekregen, kind van God. En ik heb hier wel eens een keer een studie over gedaan. En ik wil dat nog heel kort even benadrukken. Je moet je voorstellen dat Satan voor de troon van God de aanklager der broederen nog altijd is, hè? Dus op het moment dat jij zegt, blijf zonder tot mijn dood, hoor ik de duivel al zeggen tegen de Heer Jezus, daar heb je nou je leven voor gegeven. Om van zondaar een zondaar te maken. Voel je? Je getuigenis moet zijn, ik ben een kind van God. En als ik zondig, zegt de eerste Johannesbrief, moet ik mijn zonde belijden. En hij is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Oké, goed. Ik ga je nog even meenemen naar een stukje misleiding, waar ik zelf mee geconfronteerd werd. En dat vind je in Hebreeën 10 vers 10. Diezelfde man die 1 Johannes 3 tegen me zei, had hier ook problemen mee. En voor mij is het makkelijkste om iets te vertellen uit mijn eigen leven, waarin ik misleid werd op grond van, en mezelf misleidde op basis van teksten die ik hoorde. Hebreeën 10, vers 10. Daar staat, op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Punt. Nou lees ik niet verder meer, hè? Ik pak alleen Hebreeën 10, vers 10. Ik ben voor eens en voor altijd geheiligd. Amen. Kan nooit meer fout gaan. Ik ben voor eens en voor altijd geheiligd. Maar hoe lang? En voor hoe lang? Want nou moet je ook de moed hebben om naar vers 14 te gaan. Je moet wel doorlezen, je mag het niet uit zijn verband halen. En dan kom je in vers 14 en wat staat er dan? Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht, of NBG-vertaling, die geheiligd worden. Proces. Nou is lastig, hè? Maar nou hebben we nog een tekst, Hebreeën 12, vers 14. Je moet wel doorlezen natuurlijk. Hebreeën 12, vers 14. Streven naar in vrede te leven met allen en leidt een heilig leven, of streeft naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dat is toch vreemd, hè? Dus ik ben voor eens en voor altijd geheiligd. Nou, amen, punt. En even later streef naar de heiliging. Dat is een proces. Het is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Alleen als je één tekst pakt, misleid je jezelf. Want dan zeg je, ik ben voor eens en voor altijd geheiligd, kan nooit meer fout gaan. Ja, maar wat doe je dan met streven naar de heiliging? Mijn positie in Christus is, in hem ben ik geheiligd. Ja? In hem ben ik geheiligd. Alleen mijn probleem is dat ik niet aldoor in hem ben. Maar af en toe ook weer mezelf. En dan is wat ik doe niet altijd alles geheiligd. Dus wat ik nu moet leren is, mijn positie in Christus is, ik ben in hem geheiligd. Maar nu moet ik nog leren vanuit mijn positie zo te gaan leven dat ik een geheiligd leven leid. En dat is streven naar de heiliging. Dat is een proces. Dus ik ben het in hem, maar ik moet nu ook nog verder. Dus positioneel ben ik geheiligd. Alleen daarbuiten, op de momenten dat ik zelf weer beslissingen doe en handen bezig ben voor mezelf, kan het weer regelmatig misgaan. En ik moet dus gaan leren niet meer te leven vanuit Kees Goedhart, maar helemaal te gaan leven vanuit mijn positie in Christus. Denk erom, je positionele plaats is nog weer heel iets anders als je geestelijke plaats. Je positie of je leven. Laat ik dat ook nog in een ander verband eens proberen uit te leggen. Je bent vader, je bent moeder. En je positionele gezag is wie je bent. Vader, moeder. Ja? Dus, je doet wat ik zeg. Ik ben je moeder. Je doet wat ik zeg, ben je vader. Tel tot drie. 1, 2, 3. Doe je het nog niet, tel nog 1 keer. Nou, dat is je positionele gezag. Ben je vader. En je doet wat ik zeg. Positie. Ben je oudste. En je doet wat ik zeg. Dat is gebruik maken van je positie. Overigens, positionele kracht niet zo sterk als geestelijke kracht hoor. Want op het moment dat ik moet gaan roepen, ben de oudste, ben de voorganger, ben je vader. Heb ik het eigenlijk al verloren. Want als ze dat niet gemerkt hebben, dan heb ik heel erg weinig gezag. Ja toch? Dus als het gaat om gezag, autoriteit, is je positionele gezag, autoriteit, lang niet zo sterk als je geestelijke autoriteit. Want alle autoriteit vindt zijn basis in God. Ja? Dus dit is even een iets ander verhaal. Hè? Dit gaat over autoriteit in je positie. Maar nou draai ik het weer even om. Mijn positie is in Christus. En dat geeft mij geestelijke autoriteit. Nou hoef ik niet meer gebruik te maken van mijn positionele autoriteit. Ik hoef niet tegen mijn kinderen te roepen, ik ben je vader. En ik hoef niet tegen de gemeente te zeggen, ik ben de voorganger of de oudste. Want dat hebben ze moeten zien door mijn positie. Door mijn leven in Christus Jezus. Paulus zegt dat zo heel erg mooi. Ik kijk niet vanuit mijn omstandigheden naar Christus, maar ik kijk vanuit Christus naar mijn omstandigheden. Want mijn positie is in Christus. Dus ik ben voor eens en voor altijd geheiligd in hem, dat is mijn positie in Christus. En nou moet ik nog leren, alles wat ik verder doe, ook vanuit die positie te doen. En dan heb ik gezag en dan kan ik ook heilig leven. Oké, nou, dat kan dus ook jezelf misleiden zijn als je daar weer een van die teksten pakt. Waar ik heel erg mee geconfronteerd word de laatste tijd, is de stelling eens gered, altijd gered. Ja, als je dat gelooft kun je jezelf misleiden. Want er kan ook nog wel iets fout gaan. We gaan eens even lezen in Hebreeën hoofdstuk 6. Vanaf vers 4. Hebreeën 6 vanaf vers 4. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Dat is heftig, hè? Dat is heftig. Nou kun je nu weer jezelf misleiden door te zeggen, ja, maar dit is geschreven aan de Hebreeën, geldt niet voor ons. Maar je voelt wel, als je daarmee gaat beginnen, kan je de hele Bijbel wel weggooien. Maar dan geldt er niks meer voor je. We gaan nog even verder lezen. We gaan nu naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën 10 vanaf vers 26. Hebreeën 10 vanaf vers 26. Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon. Wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is, en de geest van de genade veracht. Nou moet je even letten op het begin. Wie willens en wetens zondigt. Zoals we hier zitten, zullen wij niet gauw willens en wetens zondigen. Want willens en wetens zondigen is bewust zondigen. Met andere woorden, ik wil God pijn doen door eens bewust te gaan zondigen. Als wij zondigen, zal het over het algemeen komen vanuit onze zwakheid en al dat soort zaken meer. En ik denk ook niet dat je verloren gaat vanwege een bepaalde zonde, maar dat je wel verloren kunt gaan als je Jezus afzweert. Dat is wat hij zegt aan het eind, hè? Als je Jezus afzweert, want dat is de enige weg tot de Vader, kun je dus weer kiezen voor de andere kant. Nou, ik merk dat heel veel mensen vanuit een stukje onzekerheid zichzelf hebben misleid door te zeggen, als je eenmaal gekozen hebt, kan het nooit meer fout gaan. Maar wat doe je dan met een tekst, wie volhardt tot het einde? Die zal zalig worden. En hoe zit het dan met de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon, als hij op een gegeven moment zegt, ik ga terug de wereld in. Hij woonde toch in zijn vaders huis? En hij gaat de wereld in. Hij komt dan gelukkig tot de ontdekking dat die wereld ook niks is en kiest dan weer voor de Vader. Dat is genade van de Heer dat je altijd nog weer kunt blijven kiezen tot het laatste moment. Maar je blijft verantwoordelijk voor jouw keuze. Voel je het dilemma voor God zelf? Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En wat zou die graag willen voorkomen? Dat je ooit weer terugvalt. Maar hij heeft de mens de mogelijkheid gegeven om zelf keuzes te maken. En voor wie je kiest, door die word je geholpen. Dat is jouw keuze. Die bepaalt waar je terechtkomt. Er is niet zoiets als uitverkiezing, niks aan te doen. Er is wel uitverkiezing, maar dat is wat redding betreft, geldt dat voor iedereen. We zijn allemaal uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En we maken die uitverkiezing hard door te kiezen voor Jezus. Zo simpel is het eigenlijk. Ja? Maar je kunt ook weer kiezen voor een andere kant. En als je nooit meer zou kunnen kiezen, was je een robot. Een marionet. Maar je houdt die mogelijkheid. Dus misleid jezelf niet door te zeggen, als ik eenmaal heb gekozen, kan het nooit meer fout gaan. En weet je wat zo leuk is? Mensen hebben altijd van die prachtige, prachtige verklaringen daarvoor. Omdat we het zo graag willen, dat het nooit meer fout gaat. Dus wat krijg je dan te horen? Dan krijg je eigenlijk hele mooie dingen te horen van, mijn kind kan doen wat hij wil, maar hij blijft mijn kind. Ja, is waar. Helemaal waar. Maar als het kind je niet meer aanvaardt als vader, heeft het kind wel een probleem. Op een EO jongerendag staat een van die jonge sprekers met een dochtertje van 6 jaar in zijn armen. En hij zegt tegen al die duizenden jongeren, zoals ik nou mijn dochtertje vasthoud, zo wil de Heere God jullie ook allemaal vasthouden en niemand rukt hen uit je hand, uit zijn hand. Nou, wie wil dat ook? Nou, iedereen natuurlijk. Dus een paar weken daarna spreek ik met hem. Ik zei, joh, vond het ontzettend leuk wat je deed. Maar hoe oud is ze nu? Ja, 6, 7 jaar. Ik zei, probeer het nog eens als ze 18 is. Ik zei, pa, je kan me wat. Huh? Ik hou mezelf wel vast. Of ik wil liever door een andere vent vastgehouden worden. Hij zei, heb ik nooit aan gedacht. Ik zei, nee, dat bedoel ik dus. Je kan zo makkelijk iets vinden, dat het net lijkt alsof het allemaal klopt. Maar uiteindelijk, alle kinderen die opgroeien, moeten hun eigen keuzes maken. En het blijft jouw kind, wat hij ook doet. Blijft mijn kind, wat hij ook doet. Maar als hij mij niet meer aanvaardt als vader of als moeder, is er wel een probleem. Voel je? Nou, je moet het dus eigenlijk, dat bedoel ik te zeggen, misleid jezelf niet door het van één kant te bekijken. Maar durf het ook van andere kant te bekijken. Wat vinden jullie van deze stelling die ik laatst hoorde? Iemand zei tegen me, Kees, de Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Is dat zo? Ja. Hij zegt, en wet doet zonde kennen. Is dat zo? Ja. Maar hij heeft de wet vervuld, dus wij kennen geen zonde meer. Hoe vind je die? Is het zelf misleiding of niet? Maar voel je hoe gemene stelling dat is? De Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Wet doet zonde kennen. Jezus heeft de wet vervuld, dus wij kennen geen zonde meer. Nou, nog een stelling krijg je van me. De Heer Jezus is gestorven voor mijn huidige zonde en mijn toekomstige zonde. Dus hoef ik nooit mijn zonde te belijden, want hij is er toch al voor gestorven. Voel je wat er gebeurt in ons christelijke wereldje vandaag? Daarom wou ik het woord zelfmisleiding gewoon eens bij jullie neerleggen. Want je kunt jezelf eindeloos misleiden door de Bijbel uit zijn verband te rukken. En stukjes te pakken en niet meer alles te nemen. Wat dacht je van Spreuken 28 vers 13? Op het moment dat ik dat tegen deze groep jongeren zeg, dan zeggen ze, ja, maar het Oude Testament. Ik zeg, wat dacht je van het Onze Vader? Vergeef ons onze schulden. Ja, maar dat is voor de sterven en opstanding van Jezus, dus dat geldt niet meer. Wat dacht je van Hebreeën, wat we net gelezen hebben? Ja, dat is geschreven aan de Hebreeën. Voel je hoe lastig het nou wordt? Want ze hebben een stelling gepakt en daar proberen ze de Bijbel aan te passen. Maar dat is een groot stuk misleiding. Ik heb vroeger, ik was nog niet zo lang bekeerd, ook eens een poosje een hele discussie gehad met een groepering in Nederland. En die hadden de stelling, God is uitsluitend goed. Nou, vind ik ook op zich een goede stelling. God is goed. Uitsluitend goed. Alleen maar goed. Maar wat gingen ze nu doen? Als God uitsluitend goed is, kan hij dus Jacob nooit een tik op zijn heup hebben gegeven. Want daarna liep die jongen mank. En God is goed. Dus wie moet Jacob een tik op zijn heup hebben gegeven? Ja, de duivel. Alleen het probleem is dat toen hij die tik kreeg, werd hij wel Israël. Voel je het theologisch probleem nou? Dan zou de duivel dus Israël hebben doen ontstaan. God is uitsluitend goed. Dus hij kan nooit aan Abraham gevraagd hebben om zijn zoon te offeren, want dat was een heidense gewoonte. Als je eenmaal een stelling hebt aanvaard, dan heb je de neiging om je hele Bijbel aan te passen aan die stelling. En dan kom je in een gigantische zelfmisleiding terecht. Dus het is niet niks, lieve mensen, waar we mee te maken hebben. Ook vandaag nog en ook vroeger was dat natuurlijk zo. De hamvraag is altijd geweest, als God goed is, waar komt dan de zonde vandaan? En ik heb altijd gezegd, die vraagstelling is niet goed. De vraagstelling is niet, waar komt zonde vandaan? De vraagstelling is, hoe komt het dat jij gaat zondigen? Is Satan goed geschapen als morgenster, een van de morgensterren? Prachtig toch? Hij was een van de morgensterren. En op zekere dag in Ezechiël 28, maar ook in Jesaja 14 zegt hij, ik wil opstijgen naar de Heer en ik wil de macht overnemen. Ik zal. Ja? Nou, punt is niet, waar komt de zonde vandaan? Punt is, alles wat geschapen is op een bepaald niveau, heeft een eigen keuzemogelijkheid. En dat gold voor Satan als morgenster. Maar zijn Adam en Eva goed geschapen? Zonder zonde? Konden ze toch kiezen voor de zonde? Ja. Voel je het punt? Dus het punt is niet waar komt de zonde vandaan. Het punt is, er is een mogelijkheid om te kiezen voor het verkeerde. En daarom heeft God ook de boom van kennis van goed en kwaad neergezet in het paradijs om de mens een keuzepakket te geven. Want had die mens geen keuze, dan zat hij automatisch vast aan God. Hè? En nu kan die kiezen. Dus het is heel erg duidelijk dat het probleem niet is waar komt de zonde vandaan. Het probleem is veel meer, kun je ook zondigen als je geen zondaar bent. Ja. Moet je verloren gaan door je zonde? Nee. Je kunt altijd weer je zonde belijden en hij is getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven. En blijft over, in principe is er maar één zonde waardoor een mens echt verloren gaat en dat is niet te kiezen voor Jezus. Weet je nog hoe het er zo mooi staat? De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, van zonde omdat ze in mij niet geloven. Daar heb je het eigenlijk. Dat is het basisprobleem. Oké. Dus God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En wij geloven met ons hele hart in zijn geweldige genade. En die is inderdaad fantastisch groot. Alleen, je moet wel in hem blijven. Dan blijft hij in jou. Goed, dat hebben we. Nou gaan we nog weer eens even verder met Jacobus om het daarmee af te ronden. Hebben jullie intussen gemerkt op hoeveel manieren je jezelf kunt misleiden? Ja. Maar Jacobus die gaat ons nou helpen om ons te wapenen tegen zelfmisleiding. En daar geeft hij een paar richtlijnen voor aan. Hij gaat in hoofdstuk 1, Jacobus 1 vers 19... Daar zegt hij, wees snel in het horen en langzaam in het spreken. Nou, je weet, een mens heeft twee oren en één mond. Dat is ook de goede verhouding. Je moet er niet aan denken dat het andersom is. Dus God heeft het mooi gemaakt, twee oren, één mond. Dat betekent, je moet twee keer zo snel zijn in het horen dan in het spreken. Neem tijd om te luisteren naar het woord van God. Dus een wapen tegen zelfmisleiding is, hoor wat het woord zegt. Heer, help mij te horen wat het werkelijk zegt. Als we dat gaan doen, dan wordt er vrucht zichtbaar. En vrucht is te zien in een veranderd karakter. Het dienen van anderen. Je gaat anderen ook vertellen van de Heer Jezus, want je wil het woord van God ook uitdragen, omdat je het zelf hebt ontvangen. En als je het woord van God voor jezelf hebt ontvangen, dan zul je ook merken dat je een neiging gaat krijgen om het ook werkelijk uit te dragen, want je wil dat graag delen met de mensen om je heen. Ik heb toch iets moois ontvangen? Oh, dat moet je ook horen, dat moet je ook weten. Oké, dus het eerste is, wees snel in het horen en langzaam in het spreken. Neem tijd om te luisteren. Het tweede is, hoofdstuk 1 vanaf vers 22. En wees daders des woords. Het aannemen van het woord is één ding. Maar ga nu ook doen wat het woord zegt. En dan zegt Jacobus dit, zo iemand is als een man die in de spiegel kijkt en daarna terstond vergeten is hoe hij eruit ziet. Dat is alleen een hoorder, hè? Hij heeft gekeken, hij zet het niet om in de praktijk, hij is meteen vergeten. Want hij weet nog niet hoe hij eruit ziet. Nou is de vraag, hoe vaak kijk jij in de spiegel van het woord? Heb je dat ook wel, dat je denkt van, ik heb in de spiegel van het woord, elke dag lees ik er een stukje in, en ik ben meteen vergeten wat er ook weer staat. Verdraaid, dat is lastig. Ik word toch vergeetachtig. Ja? Ik doe zo mijn best om te onthouden wat ik lees in de spiegel van het woord, en ik word toch zo vergeetachtig. Ik heb goed nieuws voor je. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 16, wij hebben de gedachten van Christus. We have the mind of Christ, zegt de Engelse vertaling. We hebben de gedachten van Christus. Dat betekent dat wij kunnen onthouden wat God heeft gezegd. Was Jezus één met het woord? Hij was zelfs het vlees geworden woord van God. Nou, ook wij kunnen het woord onthouden, want de Heilige Geest helpt ons steeds weer te binnen te brengen wat het woord zegt. Maar je moet wel gelezen hebben of gehoord hebben. Dus wij kunnen het woord onthouden. Dus zeg nou niet dat je vergeetachtig wordt, want in wezen valt het enorm mee. Als mensen iets heel rottigs tegen je zeggen, vergeet je het nooit meer. Dus je kan prima onthouden. Als het maar pijn doet. Hè? Maar het woord kan zo langs ons heen gaan. Heb je wel eens gerealiseerd dat Adam op zeker moment, voordat hij Eva had, heeft hij al die dieren een naam gegeven? Hè? Al die dieren. Enig idee hoeveel er waren? Al die dieren. Heeft hij allemaal een naam gegeven? En hij had geen recorder of wat dan ook om het op te nemen. Dus hij moest onthouden wat hij tegen elk dier had gezegd. Het zou vervelend zijn als hij de ene dag dat tegen zo'n beest zei, de andere dag weer wat anders. Dus die man had een fantastisch geheugen. Want hij was bijna goddelijk gemaakt. Nou, datzelfde geldt in wezen ook voor ons. Adam was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar in wezen geldt dat ook voor ons. En Adam die geschapen was naar Gods beeld en gelijkenis, geeft dan al die dieren een naam. Prachtig. Want die dieren horen er ook bij. Zodra je namelijk een naam hebt, ben je te identificeren. Hoor je erbij. En wat ook zo mooi was, is dat Adam en Eva konden communiceren met God, maar ook met de dieren. Want als Eva verleid wordt door de slang en de slang spreekt haar aan, dan zegt ze helemaal niet van, gut, kun je praten? Ze zegt gewoon. Het hoorde bij de schepping. Communicatie hoorde bij de schepping. Zelfs die ezelin van Bileam praatte nog, weet je nog? Ja, de ezel zat erop, maar die ezelin praatte wel. Dus de dieren telden mee in het hele scheppingsgebeuren. Maar door de zondeval werd de communicatie verbroken. Tussen de mens en God, maar ook tussen de mens en het dier. Dankzij Jezus kun je weer communiceren met God. En eigenlijk weet je dat van oorsprong ook communicatie mogelijk was met de dieren, want je praat nog steeds tegen ze. Ze praten niet terug, dat is vervelend. Hè? Maar omdat ze kwispelen en miauwen en blaffen en weet ik wat ze allemaal doen, heb je het idee dat ze het wel begrijpen. En ze begrijpen het natuurlijk ook wel voor een deel. Dus communicatie hoort bij de schepping. Kunnen onthouden hoort er ook bij. Ik heb wel eens gedacht vroeger, het was net zo moeilijk voor Adam om iets te vergeten als voor ons om het allemaal te onthouden. Want hij was bijna goddelijk gemaakt. Dus om niet misleid te worden, wees daders van het woord. Breng het in je leven in praktijk. En kijk heel vaak in de spiegel van het woord. He, want dan zul je ook meer en meer op de Heer gaan lijken. Oké, dat brengt me bij een nog belangrijk punt. En dat moeten we dan ook nog even bezien. En dat is, moet ik eens even kijken, want ik heb nou zoveel papieren gebruikt intussen van alles en nog wat. Ja. We gaan even nog verder kijken naar het andere punt wat we hier moeten kijken bij zelfmisleiding. En dat is deel het woord met anderen. Deel niet je mening met anderen, maar deel het woord met anderen. Jacobus die roept ons namelijk op in vers 22 tot 25, vers 25... om ons te verdiepen in de volmaakte wet die der vrijheid. En de volmaakte wet der vrijheid is, zoals het woord ons van binnenuit heeft veranderd, zo maakt het woord ons ook tot volmaakte mensen. De volmaakte wet der vrijheid is het hele woord durven aanvaarden. Lieve mensen, als wij willen voorkomen dat we onszelf misleiden, dan zullen we moeten zorgen dat we één worden met het woord. Dat het woord in ons is en wij in Christus zijn als een nieuwe schepping. We zullen op de juiste manier moeten leren spreken, je tong in toom houden. We zullen moeten omzien naar weduwen en wezen, want we moeten het woord in de praktijk brengen. En je moet jezelf onbesmet bewaren. En we kunnen onszelf misleiden, maar we kunnen God nooit misleiden. Hij weet exact hoe het zit. En wat mij persoonlijk enorm heeft geholpen, is om niet gebruik te maken van alleen maar één tekst, en nog een tekst hier en nog een tekst daar, maar alles zoveel mogelijk te lezen in zijn verband. Want zodra je stukjes tekst uit elkaar gaat rafelen, zit er alle mogelijkheid in dat je jezelf gaat misleiden. Is er nog iemand die iets wil vragen over datgene wat ik heb mogen delen met jullie over dit onderwerp? Het is een heleboel geworden, maar dat hindert niet. Het is goed om daar toch met elkaar naar te mogen kijken. Is er iemand die nog iets wil vragen? Maakt niet uit over wat, maar we hebben een heleboel gezegd, dus probeer wat. Ja. 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 Ik reageerde wel op, geloof ik, in de Bijbel, hè? In mijn studie. Kijk, we hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Vader heeft een troon en de Zoon zit aan de rechterzijde van de Vader in de troon. En de waarachtige aanbidders, Johannes 4, aanbidden in geest en in waarheid. Dus de Heilige Geest helpt ons om de Vader en de Zoon te aanbidden. Dat is de meest logische lijn. De Vader is daar, de Zoon is daar en de Geest komt ons te hulp. Van de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. De Vader is liefde, de Zoon heeft zijn leven gegeven en de Heilige Geest geeft kracht om staande te blijven. Nou zeg ik het even heel kort door de bocht hoor. Maar ze hebben dus alle drie hun functie, hun plaats in de drie-eenheid. Het begint ook heel mooi in Genesis 1... Dat je moet je even voorstellen, een klein onder onsje tussen de drie eenheid. Hè, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die komen samen en die zeggen, weet je wat wij eens gaan doen? Laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. De discussie is altijd geweest, kun je bidden tot de Heilige Geest? En het antwoord is, ja. Alleen gevoelsmatig zul je het niet gauw doen. Want is de Heilige Geest een persoon? Het is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Is de Heilige Geest een persoon? Wat zijn de kenmerken van een persoon? Een persoon heeft verstand, gevoel en een wil. Weet de Heilige Geest dingen? Verstand. Heeft hij gevoel? Ja, want je kunt de Heilige Geest bedroeven. Efeze 4 vers 30. Heeft hij een wil? 1 Korinthe 12 zegt, hij geeft het zoals hij wil. Kan hij spreken? Ja, hij spreekt door de mens heen. Dus hij heeft alle mogelijkheden in zich van een persoon. Dus in die zin kan je tot de Heilige Geest bidden, want hij is een persoon. Alleen in de Bijbel wordt ons niet geleerd om te bidden tot de Heilige Geest. Je kunt eigenlijk geen tekst daarover vinden. Maar je kunt het iemand ook niet verbieden, want hij is een persoon. Alleen als ik het heel strikt neem, en dan kan ik vooral het evangelie naar Johannes gebruiken, dan krijg je natuurlijk dat Jezus zegt, alles wat je de Vader vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, de Heilige Geest komt ons te hulp als wij niet meer weten wat we bidden moeten. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen. De Heilige Geest pleit ook mede voor ons, net als de Heer Jezus pleit voor de troon van God. De Heilige Geest brengt ons dingen te binnen. Dus geef de Heilige Geest de ruimte, dan kan hij exact dat doen waarvoor hij is gegeven. Maar gevoelsmatig denk ik niet dat hier iemand is die gauw makkelijk zal zeggen, Heilige Geest, wilt u mij genezen? Dat kun je ook nergens vinden. Alles wat je de Vader vraagt in mijn naam. De naam van Jezus. Daar gaat het dan om. En wat de Heilige Geest betreft, ja, heb je dan te maken met weer andere dingen. Hè? De Heilige Geest leert, de Heilige Geest onderwijst, de Heilige Geest getuigt. Nou ja, goed, dat kun je allemaal in het boekje ook terugvinden. Oké, okay. Ja. Maar we hebben altijd commentaar erop gehad, want we hebben ook in de opwekkingsbundel wel liedjes van Vader, ik eer u en Heilige Geest, ik eer u en ik prijs u en ik aanbid u. Ja, je kan er tegen zijn, maar je kunt ook zeggen, ja, hij is wel een persoon. Maar er staat inderdaad niet dat hij aanbeden wil worden. Hij helpt ons om te aanbidden. Ja. Was er nog iemand iets te vragen? Ga ik voor jullie bidden. Vader, ik wil u danken dat we zo samen mochten zijn in uw machtige naam. En dat we mochten ervaren dat u hier bent. En Heer, ik bid ook zo dat we echt ervoor zullen waken om onszelf te misleiden. Heer, we kunnen door anderen misleid worden, maar door zomaar dingen klakloos aan te nemen, kunnen we ook onszelf misleiden. En ik bid dat we op onze hoede zullen zijn en steeds weer open zullen zijn voor uw woord en voor de werking van uw Heilige Geest. Vader, ga zo ook met ons mee vanavond. Laat uw heerlijkheid op ons zijn. En laten we met elkaar bemerken dat als we kijken in de spiegel van het woord dat u tot ons spreekt. En dat we meer en meer als we ons spiegelen aan dat woord, ook dat woord zullen indrinken en door dat woord van u gevormd zullen worden. En dan zullen we onszelf ook minder makkelijk misleiden. Strek zo uw handen naar ons uit, raak ons aan en doorstroom ons met uw kracht, met uw wijsheid en vooral met de kracht van uw Heilige Geest, opdat we zien zullen wat u werkelijk bedoelt. Heer, dank u voor uw woord, maar het is ook uw geest die dat woord levend maakt. Amen. Amen. Dankjewel.